op orde te houden. Maar de vragen die worden schriftelijk worden nageleverd zijn sowieso de vraag over de parkeerplaats, die zal nog schriftelijk worden nageleverd. De vraag over het zorgcentrum Bokkels, die is beantwoord. De vraag over het Heuveland is ook. En over de voetbalvelden, die zal wel nog schriftelijk worden nageleverd. Ja. Dat brengt mij bij agenda punt 5. Dat is de presentatie nota cultureel erfgoed. Deze presentatie wordt gegeven door de heer Van der Borg. Ik wil de heer Van der Borg uitnodigen om plaats te nemen aan de tafel. Er staat 20 minuten voor deze presentatie. En achteraf wordt u in de gelegenheid gesteld om verdiepende vragen te stellen.
Goedenavond allemaal.
Is het zichtbaar voor iedereen, ook achter in de zaal, de PowerPoint? Geef ik u nu het woord, meneer Van der Borg.
Dank u wel. Ik ga proberen om u in 20 minuten, wat eigenlijk heel kort is voor dit onderwerp, iets gaan te vertellen over het erfgoedbeleid wat we hier voor Simpelveld gaan maken. Mijn naam is Harm van der Borg, ik ben van bureau Monument en Ruimte. Al meer dan 25 jaar continu bezig met het maken en uitvoeren van erfgoedbeleid voor gemeenten. Eigenlijk zou ik hier vorig jaar al hebben gezeten. Maar er is een king in de kabel gekomen. Ik had een hartinfarct, maar het gaat wel goed. Dus we gaan een jaar na data in feite de achterstand inhalen. Nou, waar gaan we het over hebben? Ik ga jullie vertellen waarom dat we erfgoedbeleid maken. Dat erfgoedbeleid dat gaan we in een drietal thema's ontwikkelen. Daar vertel ik zo dadelijk iets meer over. We gaan het hebben over de aanpak en het tijdspad. En hoe komen we tot erfgoedbeleid? Dus hoe doen we de analyse? Welke onderleggers zijn er? Noem maar op. Nou, en vervolgens ook nog, hoe gaan we verder met het erfgoedbeleid? Nou, waarom erfgoedbeleid? Dat heeft alles te maken met heel veel ontwikkelingen die gaande zijn. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingswet die op 1 januari in werking is getreden. Die vraagt van alle gemeentes om een omgevingsplan te maken. Nou, dat omgevingsplan, een van de nationale thema's die erin moet, is erfgoed. Nou, jullie hebben nogal wat erfgoed, dus je moet daar wat mee. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Maar voor de rest is het ook, we hebben een ontwikkeling. En dan loop ik eigenlijk al een stukje vooruit op datgene wat ik verder ga vertellen. Maar landelijk zijn er nog meer ontwikkelingen die dus dat noodzakelijk maken. Nou, we moeten dus keuzes maken op het gebied van erfgoed. En dat zijn keuzes die passen binnen de wettelijke taken en opgaves die er landelijk liggen. Dus de landelijke kaders, zeg maar. En die recht doen aan alles wat jullie hier in deze gemeente aan moois en schoons en oudheid hebben. Hier staat nog een klein foutje. Daar gaan we overheen. we gaan dus prioriteiten stellen. Wat is wettelijk vereist? Wat vinden we vanuit de visie van de gemeenteraad? Wat vinden we belangrijk? En wat is wenselijk? Waar liggen kansen? En die willen we ook graag van jullie, maar ook van bijvoorbeeld een heemkundevereniging horen. Nou, waar liggen die overeenkomsten tussen wettelijke taken en datgene wat we zelf willen? En wat betekent dat voor de organisatie? Ja, je moet dat natuurlijk ook, als je erfgoedbeleid maakt, moet je dat kunnen uitvoeren. En daar moet ook natuurlijk geld voor beschikbaar zijn. En ook daarvoor moet een raad inderdaad budget beschikbaar willen stellen. Jazeker.
Ik had gevraagd om de vragen. Meneer heeft 20 minuten, dus ik zou het fijn vinden als jullie de vragen doen verzamelen na afloop van de PowerPoint. Tenzij het een vraag moet zijn waardoor je deze PowerPoint nu absoluut niet meer kunt voorleggen. Nou, dank u wel.
Ik had het eigenlijk voor mezelf in drieën gedeeld. Want ik heb tussendoor ook een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dus hierna kunnen eventueel ook even vragen tussendoor komen. Nou, er zijn drie thema's. Dit is het eerste thema en dat is het herkennen en erkennen van erfgoed. Dat is eigenlijk een thema met een dubbele boodschap. Dat heeft alles te maken met hetgene wat we ook in het kader van de omgevingswet moeten gaan doen. Enerzijds is het zo dat heel veel erfgoed niet wordt herkend door eigenaren en door inwoners. En als je je niet bewust bent van waarde, dan de meeste mensen worden zich pas bewust van iets wat van waarde is op het moment dat het weg is. En dan is het te laat, want weg is weg. Als iedereen zich bewust was van de waarde van erfgoed, dan zouden we dat erfgoed niet hoeven te beschermen. Maar helaas is het zo dat er vaak toch tegengestrijdige belangen zijn. En daarom hebben we het tweede thema. Dat is het formele erkennen van waarde. Dus dat betekent in feite het beschermen van erfgoed waar nodig. Overigens gaan we niet klakkeloos overal een stolp overheen leggen. Is de bedoeling dat we alleen beschermen wat nodig is en dat ook erfgoed zich moet kunnen ontwikkelen, bij wijze van spreken. Nou, dan de duurzaamheid en kwaliteit van erfgoed. We willen de kwaliteit van monumenten goed houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we als gemeente een proactieve houding hebt. Ook naar bijvoorbeeld rijksmonumenten. Een monument dat leeg staat, betekent op termijn dat het in elkaar gaat vallen. Je moet het juist een functie geven en daarvoor moet je als gemeente een proactieve houding innemen. Mensen benaderen, meenemen, om te kijken van, wat kun je met dat erfgoed? Nou, erfgoed draait om details. Vaak zijn mensen zich niet bewust van die details. En die details die moet je dus ook goed communiceren. Dat betekent overigens ook dat je binnen je organisatie de nodige kennis en kunde moet hebben om daar überhaupt met eigenaren over te kunnen praten. Nou, proactieve rollen heb ik het al over gehad. En daarnaast is het, ieder monument is anders. Dat betekent dat er altijd maatwerk nodig is. Dus dat je mensen gewoon op maatwerk moet informeren. Maar ook dat je gewoon goede informatie voor handen hebt, die je gewoon op een website hebt staan alvast. Noem maar op. Nou, en wat verder belangrijk is dat we eigenaren waar nodig stimuleren. Stimuleren om maatregelen te nemen. Dat kan door bijvoorbeeld ruime herbestemmingen mogelijk te maken. Maar ook met subsidies, bij wijze van spreken. Dus overigens het gaat niet alleen erfgoed over gebouwd erfgoed. Maar het gaat over het hele ruimtelijke erfgoed. Nou, daarnaast hebben we een thema duurzaamheid. Dat is natuurlijk zeer actueel en dat heeft alles ook met de prijzen van energie te maken. Waarom dat iedereen wil verduurzamen. Nou, ook monumenten moeten verduurzaam worden. Maar dat verduurzamen van monumenten is maatwerk. Je kunt daar niet gewoon maar isolatie in stoppen. Want dat leidt tot heel veel problemen. Dus ook daar hebben eigenaren gewoon hulp van een gemeente of van deskundigen nodig. Nou, en de tweede is dat we ook te maken hebben met klimaatadaptie. Dat we te maken hebben met een veranderend klimaat. Dat we te maken hebben met wateroverlast. En dat je daar ook maatregelen voor moet nemen. En vaak is het zo dat als je gewoon gaat kijken hoe hebben mensen dat in het verleden opgelost, vroeger opgelost. Dat je vaak ziet dat die oplossingen in feite op dit moment ook bruikbaar zijn om aan alle opgaves die we met in het kader van het klimaat mee te maken hebben, kunnen gebruiken. Nou, het derde thema is beleefbaar maken van erfgoed. Dat kan op twee manieren. Enerzijds op het moment dat je een buurt op de schop gaat nemen, een centrum op de schop gaat nemen, dan kun je kiezen om in elk geval de inrichting die je daar gaat maken, om die aan te passen aan, aan een stukje historie, om daarmee ook een stukje karakter en identiteit aan dat gebied terug te geven. Maar het kan ook door het ontsluiten van erfgoed. En dat draagt dan ook gelijk bij aan bewustwording en draagvlakvergroting bij eigenaren. Dadelijk moeten we in het kader van, van het beschermen van erfgoed een hele brede inventarisatie maken. Nou, en daarvoor, die gegevens die je daarvoor verzamelt, die zou je samen met heemkundeverenigingen ook voor inwoners, maar ook voor toeristen kunnen ontsluiten. Dat kun je op verschillende manieren doen, uiteraard. Gewoon door middel van borden. Maar er zijn tegenwoordig allerlei mooie apps die je kunt gebruiken. En via mobiele telefoon allerlei filmpjes, et cetera, kunt ontsluiten. Nou, dan even van, we hebben flink te vaart erin zitten. In die zin dat we november, december nog met de historische verenigingen gaan praten. We maken alvast, ook naar aanleiding van datgene wat hier vanavond besproken wordt, alvast conceptoverwegingen. We gaan alvast zaken doorrekenen, we gaan alvast beleidsnoten uitschrijven. En uiteindelijk willen we in februari moeten we aanleveren. En in mei willen we uiteindelijk de besluitvorming en raadsvoorstellen aan u voorleggen. Nou, dan, hoe komen we tot dat gemeentelijke beleid? Het zijn eigenlijk drie aspecten die van belang zijn. Dat zijn die landelijke ontwikkelingen, de karakteristiek van de gemeente, lokale gegevenheden, en het is het ambitieniveau van de gemeenteraad. En ja, ik heb het hier gevisualiseerd, en daar waar dat die cirkels zich overlappen, daar moeten we ingrijpen, om het zo maar uit te drukken. Daar gaan we beleid maken. Nou, eerst heel even iets over de landelijke ontwikkelingen. Als het goed is, hebben jullie sheets gekregen alvast. Dat was een hele uitgebreide presentatie. Deze is ingekrompen. Ik weet niet of iedereen die sheets heeft gezien. Het geldt een beetje als naslagwerk. En ik probeer even de belangrijkste zaken daaruit te pakken. We hebben te maken met een veranderende maatschappij. We hebben te maken met leegstand van kerken bijvoorbeeld. Met een energietransitie, daar heb ik net al iets over verteld. Participatie van burgers. Nou, dat is één belangrijk gegeven. Het tweede belangrijke is dat die hele monumentenzorg een modernisering ondergaat. Dat wil zeggen dat vroeger ging het om een rijksmonument, een gebouw, om archeologie en ja, hooguit nog een beschermd dorpsgezicht. Maar tegenwoordig gaat het om ruimtelijke monumentenzorg. Dat wil zeggen alles wat zich in de ruimte bevindt. En dat is het landschap, dat is het groen, noem maar op. Dus ook kleine elementen, noem maar op. Daarnaast is het zo dat vroeger zetten we inderdaad de stolp over een object, over een gebouw heen. En dan was het vooral niks meer aan doen, zo laten. Nou, tegenwoordig gaan we veel meer naar van het conserverende naar het ontwikkelende toe. En dat is een proces dat al zeker meer dan 10 jaar gaande is. Nou, ik heb al verteld dat de omgevingswet in werking is getreden. Dat betekent dat er voor 31/12/2027 een omgevingsvisie moet liggen. En voor 31/12/1931 een omgevingsplan. Oh, foutje. Terug in de tijd, ja. Nou, wat betekent dat omgevingsplan? Dat betekent dat er dat in feite alle ruimtelijke fysieke zaken die worden daar bij elkaar gebracht. En Bijvoorbeeld ook alles wat met ruimte te maken heeft en in de APV staat. Dat komt ook in het omgevingsplan terecht. Bijvoorbeeld het kappen van bomen, dat staat nu in de APV. Zelfs dat komt in het omgevingsplan terecht. Nou, waar we ook mee te maken hebben, dat is decentralisatie. Vroeger was het zo dat we een Rijksdienst voor Monumentenzorg hadden. En die regelde alles over Rijksmonumenten vanuit een centrale plek in Zeist. Dat is al lang geleden. Inmiddels is het zo dat het Rijk heel veel taken afschuift naar lagere overheden. En met name naar gemeenten. We hebben te maken met steeds meer regelgeving. Steeds meer regelgeving die snel verandert. Nou, en vaak is het zo van dat gemeenten en ambtenaren zelfs de weg kwijt zijn. Ja, hoe moet het dan met burgers zijn? Dus vaak zien mensen, zeker als het ook gaat om monumentenzorg, door de boom het bos niet meer. En daar moet je iets mee. Nou, en daarnaast wat belangrijk is, dat is dat erfgoed kwetsbaar is. Weg is weg. Je kunt niet meer zomaar iets terugbrengen. Ik weet niet of er over dit gedeelte vragen zijn tot op heden.
Geef ik het woord af van mevrouw Van Hommerich.
Dank je, voorzitter. Ja, dank voor de presentatie alvast voor de eerste ronde. Maar het is mij helemaal niet duidelijk van hoe vindt die burgerparticipatie plaats? Of hoe vindt de gebiedsregio, als bij gebiedsregio bekern van eigendommen, hoe wordt er vastgesteld dat een erfrecht is? Ik kan me voorstellen als u een pand heeft en door het een erfrecht, hoe wordt er mee omgegaan?
Ik snap uw vraag niet, eerlijk gezegd.
Van der Borg, via de voorzitter, alsjeblieft.
Sorry.
Maar mevrouw Van Hommerich, kunt u de vraag nader toelichten?
U geeft aan dat in een bepaald gebied, regio, een dorpskern ook erfgoed kan worden. U geeft ook aan dat bijvoorbeeld bepaalde panden of kernen ook erfgoed zou kunnen worden. U geeft tevens aan dat burgerparticipatie plaats zou vinden, onder andere door heemkunde te laten, informatie op te laten halen. Mijn vraag is specifiek van hoe wordt het vastgesteld dat iets erfgoed wordt en hoe worden de mensen meegenomen wat het direct zaak aangaat, waarvan er bijvoorbeeld eigendom op ligt of gebruik op ligt of et cetera.
Nou, zover,
Van der Borg, geef ik het woord.
Sorry, zover zijn we nog lang niet. In die zin van, we gaan eerst een beleid vaststellen. En een beleid gaan we bepaalde voornemens in vastleggen. Een van die voornemens zal zijn dat we erfgoed gaan inventariseren. En dat zijn dus niet alleen gebouwen, dat is ook kruisen, kapellen, landschap, noem maar op. Dat gaan we allemaal inventariseren. Dan moet er een selectie op losgelaten worden en uiteindelijk een bescherming. Hoe diep die bescherming gaat, is mede afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeente. Dus van de raad, om het zo maar uit te drukken. Dan vraagt u van hoe gaat dat participatieproces in zijn gang? Nou, er zijn wat dat betreft allerlei wettelijke regelingen. Als je een bestemmingsplan vaststelt, maar ook een omgevingsplan, dan is er een bepaalde inspraak mogelijk. Nou, en die volgen we gewoon. En uiteraard hoort er ook een heel stukje communicatie met inwoners bij, uiteraard. Maar zover zijn we nog lang niet.
Dank u wel voor de toelichting. Zijn er nog meneer Thomas Leefbaar, geef ik u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ook ik sluit me aan bij de eerste opmerking van mevrouw Van Hommerich. Ik ben blij dat we nu eindelijk informatie krijgen over dit onderwerp. Ik heb de wethouder het vuur aan de schenen gelegd een paar weken geleden over de vertraging die is ontstaan. Ik wist niet exact de reden, dus die heb je ook toegelicht. Maar in ieder geval fijn dat we nu bijgepraat worden. Ik ben ook redelijk tevreden met het tijdpad, waar we dus nu een perspectief hebben waar we in mei uiterlijk voor de raad een besluit hebben over dit belangrijke thema. Ik heb nog één vraag, dan ben ik door de war geraakt. Die sluit ook een beetje aan op mevrouw Van Hommerich. U zei, tenminste zo heb ik het begrepen, dat ook nu niet duidelijk is of er consistent beleid komt. Of we niet in de dynamiek zitten dat we iedere keer met veranderende wet- en regelgeving te maken krijgen. Waardoor de burger en de gemeentes vaak niet meer weten waar ze aan toe zijn. Heb ik uw opmerking zo goed geïnterpreteerd of zit ik hier naast?
Meneer Van den Borg.
Het is inderdaad zo dat we telkens te maken hebben met wijzigende regelgeving. En dan met name bijvoorbeeld als het gaat om, ik noem maar iets, de subsidies van de provincie. Vroeger was het zo, er was gewoon een consistente subsidieregelingen bij wijze van spreken. Nu moet je telkens opnieuw op die dingen inspelen. Kijk, de omgevingswet is net nieuw. Dus die systematiek die blijft gewoon. Maar als het gaat, dus daar zit de consistentie wel in. Maar met name om subsidieregelingen en dergelijke zaken. Daar is telkens nieuwe creativiteit voor nodig om ja, ook mensen daar goed de weg in te wijzen.
Meneer Meijers, Burgerbelangen.
Voorzitter, ik heb net even gekeken hoeveel subsidie van de provincie beschikbaar is. En voor al die duizenden monumenten in Limburg, als ik het goed heb, ik neem aan dat ik goed kan lezen, is dat 4 miljoen euro per jaar. Dus dat is niks. En dan heb ik nog een vraag over de dingen. Ik weet niet of u gezien heeft in de foto's die hier heeft staan, daar heeft u tweemaal het gemeentehuis van Bocholt, het oude staan.
Ja, klopt.
Het ene in de originele toestand en de ene hoe het veranderd is. Dus waar de monumentenzorg gewoon opzij gezet is en gewoon hopsakee. We pakken dit op een andere manier aan. Helemaal verknald in principe het originele monument dan, wat je zou kunnen maken. Ja?
Maar wat wilt u daarmee? Sorry.
Ja, het was meer een opmerking. Ik had ook geen vraag uitgeproefd.
Ik haak er meer of in over hoe we denken over monumenten. Snap u? Ja. Nu denken we dat zou een mooi monument misschien zijn geweest. En nu hebben we iets in de Duitse stijl, zeg maar, pleisteren. En het is niks meer, er is niks meer van het oude originele gebouw over. Vooral niet met dat stuk wat erachter gebouwd is.
Dat is een opmerking, meneer Van de.
Nou, ja, ik wil er wel even nog op reageren.
Als u erop wilt reageren, kijk, geef ik u het woord.
Dat is hetgene wat dat ik net ook heb verteld. Hè. Weg is weg. Dus in sommige, als je iets wil behouden, zul je ook soms dingen moeten beschermen. Gelukkig is het zo dat er, tenminste, er is nou een renovatie gaande. Waarbij een stuk van het portaal weer terug wordt gebracht. Dus ja, gelukkig wordt er ook weer een stukje teruggebracht. Maar ja, goed, als je iets wil behouden in fatsoenlijke staat, dan zul je het ook moeten beschermen. En dan nog heel even over uw opmerking over de subsidie van de provincie. Daar blijft enorm veel geld op de plank liggen op dit moment. De provincie is een leuren om het kwijt te worden. Maar het heeft alles te maken dat ze het zo specifiek hebben gemaakt en zo ingewikkeld, dat niemand gebruik maakt van die subsidies. Helaas.
Dank u wel voor uw toelichting, meneer Van der Borg. Geef ik nog het woord aan mevrouw Jochie.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wat ik me wel afvraag is, zeg maar, op het moment dat bijvoorbeeld een pand, een woonhuis, wordt aangemerkt als erfgoed, houdt het dan in dat de eigenaar van dat huis op een bepaalde manier dat huis moet gaan onderhouden, zodat dat ook zo blijft uitzien? En ik vraag het ook omdat ik me kan voorstellen dat daar best wel kosten aan vastzitten, die misschien voor niet iedereen zo op die manier op te brengen zijn. Zeker als de subsidie beperkt is.
Dank u. Meneer Van der Borg, kunt u daarop reageren?
Jazeker. Kijk, het is zo dat ik kan daar voorbeelden in geven, maar we gaan op dit moment erg diep erop in alvast. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar dus ik haal die 20 minuten niet, dat is voorwaarschuwing. Je kunt een gebouw, of je moet naar mijn gevoel alleen beschermen wat te beschermen is. En naar mijn gevoel zijn er drie gradaties in gebouwen. Eentje is, zeg maar, een monument, een gemeentelijk monument. Net zoals dat je rijksmonumenten hebt, heb je gemeentelijke monumenten. Daar bescherm je in feite alles van. Je hebt beeldbepalende panden. Daar probeer je het beeld van vast te houden. Maar je hebt ook panden die belangrijk zijn in stedenbouwkundige zin. En dat zijn panden, daar probeer je de bouwmassa van te behouden. En vaak een stukje materialisering. dus baksteen, die niet wit is geschilderd zoals het gemeentehuis, maar noem maar op. Dus daar probeer je het stedenbouwkundige beeld van te behouden. Nou, en je gaat niet meer beschermen dan ook strikt noodzakelijk is. Dat is mijn opgave daarin. Als het gaat om kosten, extra kosten, ben ik van mening dat je met name voor gemeentelijke monumenten, daar waar dat je een verplichting oplegt om dingen in stand te houden, dat je daar ook een tegemoetkoming in moet geven. Alleen is het zo, kijk, u hebt een huis waarschijnlijk en als het dak lekt, dan gaat u zelf de pannen laten herstellen. Nou, bij een monument is het niet anders. Iedereen moet zijn huis gewoon onderhouden om de waarde van het pand in stand te houden. Mijn pleidooi is altijd om daar waar dat het gaat om dingen die echt van monumentale waarde zijn, om dan daar ook de subsidie op te enten, zeg maar. Ik wil u een voorbeeld geven. Mijn pand is geen monument, een jaren 30 woning. Maar ik heb een aantal jaar geleden al mijn voegwerk moeten laten vervangen. Nou, daar hoef ik geen subsidie voor. Dat moet ik gewoon laten doen om mijn pand in stand te houden. Had ik nou een monument gehad waar een knipvoeg in zit. Hè, die knipvoeg die maakt monumentale waarde uit. En die kost extra geld. En die is niet functioneel. Nou, dat zijn drie criteria waar ik van zeg van, dan moet je dat onderdeel subsidiëren. Als je een dak hebt met leien, dan kost dat veel meer geld dan een normale dakpan. Dan moet je subsidiëren. Dus dat is eigenlijk de redenatie, dat we straks, waarschijnlijk als we panden gaan aanwijzen, weer gaan beschermen, maar dat we dan ook een subsidieregeling op gaan enten.
Heel dringend, mevrouw Arnaas, want meneer heeft nog 5 minuten en we moeten nog 2 onderdelen.
Ja, ik wil precies, u ook niet met vuur aan het schenen leggen. Even reageren, want hier raken we wel de kern van het proces wat dadelijk in de raad gaat plaatsvinden. En ik begrijp dat diverse mensen ook naar het proces vragen, hoe is de besluitvorming? Dus heel even kort, voorzitter, als het mag. Ik wil voorstellen dat meneer Van der Borg even zijn verhaal dadelijk afmaakt. Wij komen namelijk 28 januari terug in de commissie. En dan is er opgehaald bij de heemkundevereniging, intern in de organisatie, meer informatie over wat we als erfgoed zouden kunnen bestempelen. De raad gaat over het vaststellen van deze monumenten. Dus jullie gaan daarover. Niet de eigenaren van de panden. We hebben het over subsidie gehad en dat was een hele terechte opmerking, want dat is dadelijk ook de overweging die de raad moet maken. Alles wat we vaststellen als monument kost geld. We stevenen op een ravijnjaar af, dus dat moeten jullie je heel goed realiseren. Het een betekent ook wat voor het ander. Dat wil ik alleen even meegeven aan iedereen. Voor de rest zou ik willen vragen om voordat we 28 januari terugkomen bij jullie, om te sonderen wat we dan op dat moment voorleggen, wat jullie daarvan vinden. De presentatie, de grote presentatie die meneer Van der Bouw heeft gedeeld en die Frank in de IBABS gezet heeft, om die nog eens heel goed na te lezen, na te kijken. En dan kunnen we nou misschien over naar de rest van de presentatie, voorzitter.
Dank u wel voor de toelichting, mevrouw Arnaas.